Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 40 zingen wij het zevende vers. Het behaagt u mij te redden uit de nood. O Heer, bied vaardig onderstand en overstort met schaamte en schand hen die mijn ziel vervolgen tot de dood. Laat ze achterwaarts gedreven met schande in vluchten sneven, wier lust is in mijn kwaad, verwoesting zij het loon voor al de schimp en hoon van hem die mij versmaadt. We noemden nu Psalm 40, daarvan het zevende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 18 tot en met 27. Wij herzeggen u Johannes 15 van het 18e tot en met het 27e vers. Maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen uit Psalm 48, vers 6... want deze God is onze God.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Johannes 15, vanaf vers 18 tot en met 27. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk het woord dat ik tot u gezegd heb. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij u doen om mijns naams wil, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor een zonde. Die mij haat, die haat ook mijn Vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en beide mij en mijn Vader gehaat. Maar dit geschiedt opdat het woord vervuld worden, dat in hun wet geschreven is, ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van het beginnen met mij geweest.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze nabetrachting kunt u vinden opnieuw in Matteüs 5 en daarvan nu de versen 10 tot en met 12. Matteüs 5, de versen 10 tot en met 12, waar we de achtste zaligspreking lezen. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gemeente, schrijven we als thema onder deze drie versen zalige vervolgden. Zalige vervolgden. Letten we op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de reden van hun vervolging. In de tweede plaats letten we op de wijze van vervolging. En in de derde plaats letten we op de blijdschap over die vervolging. Dus zalige vervolgen, vervolgden, de reden van vervolging, het tiende vers, om der gerechtigheid wil. U dacht misschien, welke zaligspreking zal het worden in de uren van nabetrachting? Er staan er hier 8 op een rij en we hebben er 1 behandeld in de voorbereiding, we hebben er 1 behandeld in de bediening. En welke is er dan nu aan de beurt? Eigenlijk bleef er voor mij maar 1 over. En waarom deze gekozen? Wel, hier komt die gerechtigheid terug, waar het vanmorgen over ging. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ze zullen verzadigd worden. Maar hier, jongens en meisjes, gaat de Heere Jezus daar nog even op door. Op dat verzadigd worden, daar volgt wel wat. Want de hongerenden en de dorstenden naar de gerechtigheid, die zullen ook om die gerechtigheid vervolgd worden. Onze eerste gedachte, de reden van vervolging. Onze tweede gedachte, de wijze van vervolging. Dat lezen we in het 11e vers. Als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Zo gaat dat. Dat is de manier waarop zij dat doen. En onze derde gedachte, de blijdschap onder die vervolging. Het 11e vers. Het 12e vers. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gemeente, het is vandaag de eerste Lijdenszondag. 7 zondagen voor Goede Vrijdag staan we stil bij de aankondigingen en bij het lijden van de Heere Jezus Christus. Een lijdenspreek hebben we al gehad, jongens en meisjes, vanmorgen. Dat hebben jullie kunnen zien. Het gebroken brood en de vergoten wijn was een zichtbare lijdenspreek. En nu krijgen wij vanmiddag een ander soort lijdenspredikatie. Die daar alles mee te maken heeft. Want het lijden van de Heer Jezus Christus is ook een voorbeeld voor zijn kinderen. Dat zegt Petrus letterlijk in zijn algemene zendbrief. Ons een voorbeeld gevende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Wie Jezus krijgt, krijgt het kruis erbij. Lijden, vervolging. Gods kerk op deze aarde is een strijdende kerk. En daarom is dit een hele geschikte predikatie voor de lijdenstijd, maar ook voor de nabetrachting. Want dit staat al Gods kinderen te wachten. Ze hebben daar onderwijs in nodig. En aan de andere kant hoeft het u niet af te schrikken. En hoef je niet te denken, jongens en meisjes, wat hebben Gods kinderen toch zwaar en moeilijk? Nee, want straks in onze derde gedachte zullen we horen dat ze hun kruis met blijdschap mogen dragen. En dat je er jaloers op mag zijn, op het leven van Gods kinderen. Dit is een hele bijzondere zaligspreking. Er wordt hier geen nieuw kenmerk genoemd. Of we moeten dat lijden ook als een kenmerk zien. In de voorgaande zaligsprekingen werden telkens kenmerken genoemd. En in deze zaligspreking wordt eigenlijk gezegd, die mensen die deze kenmerken hebben, die treurende, die hongerende, die dorstende, die zachtmoedige, die vreedzame, die mensen, die zullen op verzet stuiten. Die mensen zullen het niet makkelijk hebben. Want Satan zal hen op allerlei manieren aanvallen. Zodra het geloof van Gods kinderen naar buiten komt, dan stuit het op tegenstand. Je mag dat geloof wel hebben voor jezelf. Je mag dat geloof wel hebben achter de voordeur. Maar zodra als de mensen dat merken, dan krijg je tegenstand. En dat is bij al Gods kinderen. Daar heeft apostel Paulus van gezegd in 2 Timotheus 3 vers 12. En ook allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. En daarom hebben Gods kinderen ook die versterking nodig. Anders houden zij het niet vol. Het zijn krijgsknechten. En als krijgsknechten niet te eten krijgen, hoe moeten ze dan strijden? En daar is ook het avondmaal voor bedoeld. Maar dat betekent wel, kinderen des Heren, het blijft zo niet. En ik hoop, ja, wat mij betreft, dat u er een maand de kracht van mag ontvangen, zeker. Maar één ding kan ik u zeggen, het blijft zo niet. Daar is Elia ook wel achter gekomen. Gods kerk op deze aarde heeft te strijden. En daarvan zegt de Heer Jezus, zalig zijn die vervolgd worden. Vervolgd worden, dat wil zeggen verdreven worden. Het wil zeggen verjaagd worden. Dat vervolgen, dat kom je in het Nieuwe Testament op verschillende plaatsen tegen. Het oorspronkelijke woord, dat kan de betekenis hebben van volgen zonder vijandelijke bedoelingen. Het kan de betekenis hebben van iets navolgen wat goed is. Bijvoorbeeld de liefde navolgen. Maar meestal als dit woord in het Nieuwe Testament gebruikt wordt in het Grieks, dan heeft het de betekenis van het lijden waar Gods kinderen mee in aanraking komen. Vervolging. Onvermijdelijk. En als we daar helemaal geen last van hebben, dan zou dat wel eens iets kunnen zeggen van ons geestelijk leven. Als wij een geestelijk leven hebben. Want als wij niets uitstralen van die gerechtigheid, als ze op het werk daar niks van zien, als er in de omgeving nooit over gesproken wordt, als u dat weet te verbergen, dan zul je van de vervolging inderdaad niet zoveel last hebben. Maar dat is geen goed teken. Zalig zijn ze die vervolgd worden. Johannes 15 hebben we gelezen. De Heer Jezus zegt, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Als wij zijn beeld gaan vertonen, dan is het mis. Dan komt er tegenstand, brute vijandschap. En nou is er verschil in vijanden, er is verschil in vervolgers. Je hebt onverschillige vervolgers die in alle bruutheid Gods kinderen vervolgen. Maar je hebt ook vervolgers die zich voordoen als broeders. De apostel Paulus noemt hen valse broeders in 2 Korinthe 11, vers 26. Dus soms komt die vervolging van binnenuit. Vaak van buitenaf, maar ook wel van binnenuit. En waarom dan? Waarom? Wat doen Gods kinderen voor kwaad, jongens en meisjes? Wat is de reden? De gerechtigheid. De gerechtigheid waar het vanmorgen om ging, dat staat hier in het 10e vers. Om der gerechtigheid wil. En die gerechtigheid heeft precies dezelfde betekenis als in de tekst van morgen. En weet u nog dat dat een dubbele betekenis was, zoals we dat in de tweede gedachte hebben geprobeerd uit te leggen? Die gerechtigheid, dat ziet op de rechtvaardigheid in de Heere Jezus Christus. Het ziet op zijn borggerechtigheid. Weet u wat Gods kinderen doen? Gods kinderen moeten niks hebben van eigen gerechtigheid. Dat wijzen ze af. Ze zeggen dat is waardeloos, daar heb je niks aan, 0,0. En dat stuit op vijandschap. Want als dat waar is, dan moeten veel mensen zeggen die hun zaligheid maken van eigen gerechtigheid, als hij gelijk heeft, dan heb ik niks. En dat willen mensen niet. En dat geeft boosheid, dat geeft vijandschap, dat geeft strijd in de kerk, dat geeft vervolging. Want degene die dan de vrije genade leren, die worden vervolgd. De leer van die gerechtigheid botst. En dan nog wat, we hebben vanmorgen gehoord dat gerechtigheid ook betekent godzaligheid. Gods kinderen worden rechtvaardigen in hun levenswandel. Ze kunnen niet meedoen. Ze kunnen niet meedoen met de zonde. Ze kunnen niet meepraten. Ze kunnen niet meeliegen. Ze kunnen niet meehuichelen. En dat geeft vijandschap. Daarom worden ze gezien als gevaarlijke mensen, want ja, ze scheiden zich af. Ze doen niet mee. Hun leven maakt die ander zo boos. De vruchten van de gerechtigheid zijn als het ware olie op het vuur van degene die dat leven missen. Het is heel opvallend dat Judas voor het eerst openbaar komt. Wanneer? Weet jullie dat, jongens en meisjes? Wanneer breekt Judas voor het eerst los? 3 jaar was hij een discipel van de Heere, kon je niks aan hem merken. Hij deed alles wat hem opgedragen was. En er komt een moment, dan wordt hij zo boos. En dan roept hij, had deze zalf niet duur verkocht en het geld aan de armen gegeven kunnen worden. Ja, dat was toen Maria de Heere Jezus zalfde. En waarom moest Judas daar nou zo boos om worden? Omdat Judas toen gevoeld heeft, heel scherp gevoeld heeft, de liefde die Maria heeft, heb ik niet. Wat zij doet, 300 penningen in 1 oog, dat zou ik niet kunnen. Dus het leven van Maria maakte zijn gebrek openbaar. En in plaats dat hij nou ging vragen, mag ik ook die liefde, ging hij Maria bestrijden. En hij trok daar ook de andere discipelen in mee. De gerechtigheid. En u zegt de Heere Jezus, zalig zijn ze, die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Dat hebben we in de voorbereiding ook gehoord. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Dat was de eerste zaligspreking. Dit is de laatste zaligspreking. En wat redenaars leren, dat is, als je nou je rede begint, is het heel mooi als je aan het slot van je rede weer terugkomt op waar je mee begonnen bent. Dan hecht je het af, dan is het één geheel. En dat doet de Heer Jezus hier ook. Hij laat zien, het gaat allemaal om dezelfde mensen en het gaat om hetzelfde koninkrijk. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Geloof maar dat deze zaligspreking bij de Joden tot verbazing heeft geleid. Want zij zochten een Messias die hen van het lijden zou gaan verlossen. En het was heel gebruikelijk in die tijd, zowel bij de Joden als ook bij de heidenen, om het zo te zien dat als iemand te maken kreeg met lijden of met verdrukking, dan had dat te maken met de toren van God. Lijden en vervolging, dat hoort niet bij het geluk. Nee, lijden en vervolging, dat hoort juist bij Gods ongenoegen. Toen Paulus door die adder gebeten was in het boek Handelingen, toen dachten de heidenen dat hij een doodslager was. Want anders maak je zoiets niet mee. God straft hem. En bij die blindgeborene dachten de discipelen dat hij een zondaar was. Want anders dan heb je toch dit lijden niet. Wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders? En nou tekent de Heere Jezus een heel ander beeld van het Messiaschap. Hij zegt, mijn kinderen juist lijden. En dat maakt hen zalig. Want zij zullen het koninkrijk der hemelen beërven. Dat lijden, nee, niet het algemene lijden. Want het algemene lijden, dat gaat terug op de zondeval. En wij kunnen natuurlijk ook met vervolging te maken krijgen, omdat we zelf daarvan de schuld zijn. Sommige mensen hebben zo'n naar karakter dat ze iedereen tegen zich in het harnas jagen. En als dat zo is, dan kun je niet zeggen, nou, dit lijden dat overkomt mij om de gerechtigheid van Christus. Nee, dat lijden dat overkomt u omdat u zo naar bent voor een ander. En dan krijg je terug wat je naar anderen toe doet. Kijk, en over dat lijden gaat het niet. Dat gebeurt ook wel eens dat mensen alles scharen om het lijden om Christus wil, terwijl, ja, als je het goed overdenkt, ze lijden door de schade die ze zelf hebben aangebracht. Maar dit gaat over het lijden om de gerechtigheid. En we zullen straks zien, dat is hetzelfde als het lijden om mijnentwil. Dat is de reden van vervolging. Dus ik heb een boodschap voor al diegenen die de gerechtigheid van Christus mochten proeven en smaken. Er ligt wel altijd wat voor u klaar. Het leven is een strijd. Het blijft geen vrede zoals het hopelijk geweest is in deze morgen. Maar dat geeft niet, daar hoeft u niet van te verschrikken. Want straks zullen we zeggen, horen, verblijd u, het heeft ook allemaal een doel. En het is ook goed om elkaar daarop te wijzen. De Heere Jezus tekent het leven van zijn kinderen niet als allemaal voorspoed en geluk. Een welvaartsgeloof, nee. Maar de Heere Jezus tekent het leven van zijn kinderen eerlijk. Ze zijn hier op deze aarde niet thuis, nee, ze zijn op het slagveld. Ze zijn midden in de strijd. Waarom? Het gaat om de gerechtigheid. Onze tweede gedachte, de wijze van vervolging. Toen ik dit eerst las, jongens en meisjes, toen dacht ik dat er nu een nieuwe zaligspreking kwam in het 11e vers. En toen dacht ik, dat zal wel de 9e zaligspreking zijn. En eigenlijk wilde ik alleen over de verse 11, over het 10e vers spreken. Maar dat kan niet. Want het is één en dezelfde zaligspreking. Je zou kunnen zeggen, in het 11e vers, daar wordt het 10e vers nader uitgewerkt. Wat dat nou is om vervolgd te worden. Het werd in het 10e vers nog niet zo concreet. Maar de Heer Jezus maakt het heel concreet. Hij zegt, wat is nou precies dat lijden om de gerechtigheid? En waarom maakt hij het concreet? Zodat Gods kinderen zich erop voor kunnen bereiden. Zodat ze er rekening mee kunnen houden. Zodat ze het kunnen herkennen. Zalig zijt gij. Wat mij opvalt, dat is dat de Heere Jezus nu, na het tiende vers, in het elfde vers, overschakelt van de derde persoon naar de tweede persoon. Dat hebben jullie vast op school geleerd, jongens en meisjes. En wat is de tweede persoon? De tweede persoon is dat de Heer Jezus hen hier, hij heeft het niet over mensen nu, maar hij heeft het tegen mensen. Hij spreekt hen direct aan. Hij zegt, zalig zijt gij. Hij maakt het heel persoonlijk. Die mensen die dit kennen, die dit aan den lijve ondervinden, zalig bent u, zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen. En dat woordje als, dat moeten we niet zo opvatten als dat zou wel eens mogelijk een keer kunnen gaan gebeuren. Maar het wil zeggen, dit zal zonder twijfel uw deel zijn. Dit zal u vast en zeker in meerdere of mindere mate overkomen. Dat u de mensen smaden en vervolgen. Er komt vervolging. En wat is dan die vervolging? Ja, dan denken we aan gevangen nemen, toch? Dan denken we aan boeien, dan denken we aan gevangenissen, dan denken we aan straffen. Nee, daar gaat het helemaal niet over. Want nee, daar komen al Gods kinderen niet mee in aanraking. Nee, niet al Gods kinderen worden gearresteerd. Niet al Gods kinderen komen in de gevangenis, nee. Gelukkig niet. Maar het gaat hier over die vervolging die al Gods kinderen wel ondervinden. En wat is dat dan? Waar begint dat mee? Met smaden. Het gaat hier om, het gaat wel om een zwaard. Een zwaard dat verwondt, maar dat zwaard dat is de tong. Dus dat is niet een echt zwaard, maar dat is het zwaard van de tong. En met je tong kun je uitschelden, met je tong kun je lasteren, met je tong kun je iemand te schande maken. En die tong die kan iemand nog meer vernielen dan dat een zwaard zou kunnen doen. Smaden, zegt de Heer Jezus. Smaad. Wat is dat nou precies, smaad? Dat is minachting. Dat is de ander beledigen. Zoals de Heer Jezus keer op keer beledigd is geworden. De Joden zeiden van hem, gij zijt een Samaritaan en gij hebt de duivel. En zo hebben ze constant geprobeerd om hem te vernielen. Gewoon met hun woorden, ze hebben hem met geen vinger eerst aangeraakt, maar smaden, dat doet wel wat. En daar krijgen Gods kinderen mee te maken. In hun hart doet de duivel dat. Gij hebt toch geen heil bij God, wat denk je wel niet? Wat kan de duivel hen smaden en beschimpen? En de duivel heeft ook zijn handlangers die zich daarbij aansluiten. En het tweede wat genoemd wordt is liegende alle kwaad tegen u spreken. Dat is met één woord gezegd lasteren. Lasteren. Degene die de gerechtigheid kennen, die daarvan leven, die zullen belasterd worden. Er worden lastercampagnes tegen zulke mensen opgezet. Kijk, kwaad spreken, dat is heel erg. Moeten we niet doen. Kwade van een ander doorvertellen moeten we niet doen. Helemaal niet nodig. Waarom zou u dat fijn vinden om het kwaad van een ander door te vertellen? Ja, maar het is toch echt gebeurd. Hoeft u het nog niet door te vertellen? En dit gaat eigenlijk nog veel verder, want hier wordt gesproken over liegende alle kwaad tegen u spreken. Dus wat doorverteld wordt, dat is niet eens waar. Het klopt niet, het is pure leugen. Liegende alle kwaad tegen u spreken, daar hebben de christenen altijd mee te maken gehad. Dat is een machtig wapen van de vijand geweest. De christenen werden vroeger genoemd atheïsten. Weet je waarom? Ze hadden geen zichtbare God. Atheïsten, nota bene. Christenen werden vroeger genoemd immoreel. Want ze kwamen op plaatsen samen die geheim waren. Ja, vind je het gek? Want anders dan werden ze vervolgd. Dan werden ze gevangen. Ze moesten wel. Maar dat ze samenkwamen op geheime plaatsen, dat werd tegen hen gebruikt. De christenen werden vroeger genoemd staatsgevaarlijk. Want ze bogen niet voor de keizer. Ze aanbaden alleen God. De christenen werden vroeger genoemd moordenaars. Want ja, jongens en meisjes, toen de kerk vervolgd werd, toen moesten de christenen in de catacomben, ze moesten in onderaardse gangen hun kerkdiensten houden. En daar werd ook het avondmaal bediend. En de mensen buiten, die zagen dat niet. En er gingen allerlei verhalen rond. Ze zeiden, weet je wat die christenen doen? Die slachten kinderen. En het bloed van die kinderen, dat drinken ze op. Zomaar een verhaal wat ze verzonnen, omdat ze het avondmaal niet begrepen. En zo is er zoveel kwaad gelogen over de kerk des Heren. En wat nu met Gods kinderen in het geheel gebeurt, dat gebeurt ook met Gods kinderen afzonderlijk. En hoe moeten zij dat weerleggen? Ze staan machteloos. Ze weten niet wie er wat over hen zegt. Maar het gebeurt wel. En gemeente, zo wordt het leven ondermijnd. Zo wordt het kerkelijke leven ondermijnd. Verhalen over dominees die leugens zijn. Verhalen over Gods kinderen die aan het avondmaal gaan, die leugens zijn. En waar ze zichzelf niet tegen kunnen verweren. Ze kunnen het niet ontkrachten. En bovendien, deze mensen zijn uit op de confrontatie. Want er staat, liegende alle kwaad tegen u spreken. Tegen u, ze gaan in de aanval. En ze hopen dat die ander dat ook doet en dat ze zo een confrontatie krijgen. En dat het uitloopt inderdaad op vervolging. Ja, hier wordt niet over die vervolging gesproken, maar daar loopt het natuurlijk wel op uit. Dat kunt u zich wel voorstellen. Dit is het begin. En dit begin, dat moet ertoe leiden dat iemand geheel wordt uitgeschakeld. Waarom? Die mond moet dicht over de gerechtigheid. Die dominees die mogen niet spreken over de gerechtigheid. Nee. Want ze maaien alle eigen gerechtigheid weg. En dat geeft vijandschap. En dat kind van God wat uit zijn leven vertelt over de gerechtigheid, dat moet zijn mond houden. Want dat laat zien dat wat dat kind van God heeft, dat heeft die ander niet. En dat leven der gerechtigheid, dat botst op weerstand. Ja, de Heere Jezus zegt hier om mijnentwil. Hij is de rechtvaardige. Waar hebben Gods kinderen hun gerechtigheid van? Dat hebben we vanmorgen gehoord. Ze hebben hun gerechtigheid van Christus. Zij eten hem, zij drinken hem. Hij is hun gerechtigheid. En dat hij in hun is en dat hij uit hun straalt en dat hij hun leven is, dat geeft smaad, dat geeft laster, dat geeft onverdraagzaamheid. Ten diepste is het om Jezus wil, het is om mijnent wil. Dat moeten we wel goed onthouden van deze preek. Het gaat om de vervolging om de gerechtigheid en dat is de vervolging om Jezus wil. En het gaat hier niet over de algemene gevolgen van de zonde, waardoor we allemaal met verdriet en moeite in aanraking komen. Maar Christus is de rechtvaardige. En Paulus zegt, het leven is mij Christus. Ja, en als het leven je Christus is, dan krijg je heel de wereld tegen. En dan krijg je ook godsdienstige mensen tegen. Godsdienstige mensen van wie het leven niet Christus is, maar van wie het leven hun eigen gerechtigheid is. Dus Christus legt het directe verband van de gerechtigheid naar zichzelf. We lezen dat Paulus schrijft in Filippenzen 1, het is u uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Vervolging is een voorrecht. Vervolging is een gunst. Vervolging is een verwaardiging. Als de Heer je daartoe roept. We lezen dat van de apostelen in Handelingen 5. Toen ze van alles en nog wat hadden meegemaakt. Toen gingen ze naar buiten, jongens en meisjes. Niet huilend, vanwege de klappen die ze gehad hadden. Maar ze keken elkaar aan en ze waren verblijd. En waarom waren ze verblijd? Omdat de Heere hen waardig geacht had om zijns naams wil smaadheid te lijden. Ze hebben tegen elkaar gezegd, wat een voorrecht zeg, dat wij dat mogen meemaken. Dat wij dat mogen lijden. Kijk, ja, als je een kind van God wil zijn, en het gaat je om je eigen naam, en het gaat om je eigen voorspoed, ja, vergeet het dan maar. Want het volgen van Christus is een gemeenschap hebben aan zijn kruis. Een gemeenschap hebben aan zijn smaad. Een gemeenschap hebben aan zijn spot. Dan ben je het voorwerp van de tong. Dan ben je het voorwerp van de roddel. Dan ben je het voorwerp van de laster. Is dat erg? Ja, zegt een kind van God, dominee, ik slaap er niet van. Ik slaap er niet van. Ik begrijp het. Maar mijn boodschap is, u hoeft het niet erg te vinden. U mag er blij mee zijn. En waarom mag u er blij mee zijn? Onze derde gedachte. Verblijd en verheugt u. Eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen op Psalm 124, het tweede en het derde vers. Dan hadden zij ons levendig vernield, hun hete toren had ons gewis ontzield. En het derde, dan had geen mens naar onze klacht gehoord, dan had een zee van rampen ons versmoord. Psalm 124, vers 2 en 3.
Thank you.
onze derde gedachte de blijdschap van die vervolging. Als de Heer Jezus zegt, verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Gods kinderen kunnen zo moedeloos zijn. Ze kunnen zo terneergeslagen zijn, zo bedroefd zijn, zo woedend zijn soms. Vanwege het onrecht dat hen wordt aangedaan. Maar de Heer zegt, dat moet u niet doen. U moet niet boos zijn, u moet niet verdrietig zijn. U moet blij zijn. En dat staat er zelfs dubbel. Er staat, verblijd u en verheugt u. Dit zijn hele krachtige woorden. Het heeft de betekenis eigenlijk van, wees zeer verheugd. Wees zeer verheugd. Het heeft iets in zich van uitbundige blijdschap. Spring op van vreugd. Ons kruis vrolijk dragen, staat er in het doopformulier. Ja, daar zijn Gods kinderen over het algemeen niet zo goed in. Ben ik ook niet zo goed in. Maar dat is wat de Heere wil leren in deze uren van nabetrachting. Het hoeft de blijdschap, kinderen des Heeren, niet te drukken van vanmorgen. Het hoeft uw troost niet weg te nemen. Daar hou ik deze nabetrachtingspredikatie niet voor. Om u te ontnemen wat u vanmorgen gekregen hebt. Maar eigenlijk om het nog meer te verdiepen. Verblijd en verheugt u ondanks de... Nee. Het staat er eigenlijk op zo'n manier, verblijd u over de vervolging. Niet ondanks, maar verblijd u over de vervolging. Waarom? Dat is toch wel een geheim. Moet u eens uitleggen, dominee. Ik begrijp het niet. Wel, in de eerste plaats, en daar kom ik straks op terug, dit bewijst dat u een echt kind van God bent. Dit bewijst dat u een echt kind van God bent. Want al de profeten, we gaan het straks horen, die zijn ook vervolgd. U bent in goed gezelschap. Als u niet vervolgd zou worden, dan bent u een vreemde eend in de bijt. Want vervolging onder Gods kinderen is niet uitzondering, maar vervolging onder Gods kinderen is regel. Dus u bent in goed gezelschap. Wees daar verblijd over. Dit laat zien dat u het ware geloof bezit. Calvijn zegt, vervolgingen zijn in zekere zin de zegels van de aanneming tot kinderen Gods. Ja, en die man die sprak wel uit ervaring, hè? Die wist wel wat vervolging was. En hij zegt, dat zijn de zegels van het kindschap, een bewijs van je verkiezing. Watson zegt, de verdrukking is de erfenis die Jezus zijn volk heeft nagelaten. In de wereld zult je verdrukking hebben. En als je nou helemaal geen verdrukking hebt, dan mag je jezelf wel afvragen, hoor ik dan wel bij Gods kinderen? Want hij zegt tegen zijn kinderen, tegen zijn discipelen, in de wereld zult je verdrukking hebben. En dan weet ik wel, het is niet allemaal dezelfde verdrukking. Het ene kind van God heeft hier veel mee te maken. Er zijn kinderen van God die hebben weinig uitwendige bestrijders, dat kan. Maar je wilt niet weten wat er van binnen allemaal afspeelt. Die hebben ook verdrukking. En dat kon wel eens de zwaarste verdrukking zijn. En je hebt misschien andere kinderen van God, ik noem maar een voorbeeld, ja, die daar niet zoveel last van hebben, omdat het duidelijk ligt in hun leven, vast. Maar van buitenaf, mensen, kinderen, wat komt er op hen af? Dus er zijn onderscheiden wijzen van vervolgingen en van verdrukkingen, dat is waar. Maar ze krijgen er allemaal mee te maken. Ruil zegt, vervolging is het keurmerk van de goudsmid. Op het echte zilver en goud. Ik weet niet of je het wel eens gezien hebt, jongens en meisjes, maar op iets wat echt goud is, op een gouden ring bijvoorbeeld, daar zit een tekentje in. Dat heeft de goudsmid gedaan. En dat tekentje, dat zegt, dit is echt. Dit is zoveel karaats. Het is echt goud. is beproefd, is gebleken. En nou zijn de vervolgingen, zegt Ruil, dat zijn de keurmerken van de goudsmid. Net zo goed als de kastijding voor een kind een bewijs is dat hij geen bastaard is, maar een zoon. Mijn vader heeft mij lief en daarom bestraft hij mij. En als mijn vader niet naar me omkijkt en ik alles mag doen wat slecht voor mij is, dan zou je af kunnen vragen, ben ik wel een zoon? Geeft die vader wel om mij? De Heere kastijdt een iegelijk zoon die hij lief heeft. Dus ja, het laat zien dat je het ware geloof bezit. Het geloof, waarom mag je je verblijden? Het geloof wordt daardoor verdiept. De zondaar wordt door dat lijden geheiligd. Hij wordt er niet slechter van, hij wordt er beter van. Vervolging doet groeien in de genade. Vervolging doet je wegvluchten van de zonde. Vervolging drijft uit naar Christus. Vervolging zorgt ervoor dat je niet op eigen benen kunt staan. Is dat slecht? Nee. Vroeger zeiden ze vaak, jongens en meisjes, er moet gewicht aan de klok hangen. Dan heb je tegenwoordig veel elektrische klokken. Maar misschien hebben jullie thuis nog, of je opa en oma, zo'n klok met gewichten. Je hebt van zo'n klok met twee van die eivormige koperen gewichten. Of een slinger waar een gewicht in zit. Weet je wat er gebeurt als je dat gewicht eraf haalt? Dan stopt hij subiet. Dan staat de klok stil. Die klok heeft gewicht nodig. En Gods kinderen hebben gewicht nodig. En een van die gewichten is het lijden, is de vervolging. Verblijd en verheugt u. Waarom verblijd en verheugt u? Wel, op die vervolging volgt wat. Op die vervolging volgt beloning. Hier wordt loon genoemd, maar dat loon dat is bedoeld als beloning. De Heere zal zijn kinderen eenmaal schadeloos stellen. Hij ziet wat ze meemaken in dit leven. Hij vergadert de tranen in zijn fles. Hij komt er eenmaal op terug. Hij zal een genadeloon uitbetalen als hij ze straks, zoals Rutherford zegt, opstaat te wachten om met een zachte doek de tranen van hun ogen af te drogen. En ze hun hart mogen uitstorten bij de bruidegom. Uw loon is groot in de hemelen. Dat loon, dat ligt er al. Zie niet alleen op de vervolging, maar zie op het loon. Wat in de hemel klaar ligt voor u. En dat is groot loon, staat hier. Uw loon is groot in de hemel. Paulus zegt, het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Leg het in de weegschaal, het lijden van deze tegenwoordigheid en de heerlijkheid. En je zult zien, die weegschaal die slaat in één keer door naar de andere kant. Zodra als Gods kind de laatste adem uitblaast, is zij het lijden vergeten. En maakt de Heere het wel. Uw loon is groot in de hemel. Ja, daar mogen Gods kinderen soms al heel vroeg in het geestelijk leven iets van zien. Ik denk aan Mozes. Hij verkoos liever om met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Waarom, jongens en meisjes? Hij zag op de vergelding des loons. En ik wilde wel dat ik je dat kon laten zien. In deze preek. Ik hoop dat je er iets van gezien hebt aan het geluk van Gods kinderen van morgen. Maar Gods kinderen zijn zo gelukkig, echt waar. Die willen niet terug. Die zouden het lijden niet kunnen, maar ook niet willen missen. Want de Heere laat zien wat daarachter ligt. De vergelding des loons. En weet je waardoor ze daarop gewezen worden? Door de Heere Jezus. Waarvan de apostel Paulus zegt in de Hebreeënbrief dat hij het kruis heeft gedragen en de schande veracht, om het loon dat hem was voorgesteld. En voor hem was het een loon naar verdienste. En hij deelt dat loon aan zijn versmade kerk uit als een genadeloon. Uw loon is groot in de hemel. Ze kunnen je alles afpakken. Ze kunnen je naam afpakken. Ze kunnen je vrienden afpakken. Ze kunnen je kinderen afpakken. Ze kunnen je bezittingen afpakken. Dat heeft Luther moeten ervaren. Als hij die aangrijpende woorden gebruikt. Hij ziet dan op wat de vijand allemaal doet. Del vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Uw loon is groot in de hemel. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. U bent in goed gezelschap. Laat het maar gebeuren. Je kunt het toch niet voorkomen. Maar zoek maar in de Heilige Schrift naar de voorbeelden. Je vindt daar je leven terug. En het is niet mis wat er gebeurd is. Jesaja, er wordt hier over profeten gesproken. Al Gods kinderen zijn profeten. Weet je wat er met Jesaja gebeurd is? Volgens Justinus de Martelaar is hij met een houten zaag door de Joden in stukken gezaagd. Jeremia, wat heeft die man meegemaakt? Volgens de ongewijde schrijvers is hij door de mensen die hem gedwongen hebben mee te gaan naar Egypte gestenigd. Met alle verdriet wat daar al aan vooraf gegaan is toen hij over de gerechtigheid preekt. Ja. Ezechiël, wat heeft die man een tegenstand gehad? Amos, en werd gezegd dat hij zijn boodschap beter ergens anders kon gaan brengen. Zacharia, zijn boodschap werd niet naar waarde geschat. Mozes, Samuel, Elia, Elisa, moeten we hun leven nagaan? Werden ze anders behandeld? Hebben ze niet voortdurend moeten strijden tegen dit kwaad? En daarom, u bent in goed gezelschap. Verblijd u daarin. Kunt u dat altijd, dominee? Vindt u dat makkelijk? Nee, ik kan dat niet altijd. Ik ben soms boos. Als je dingen hoort die echt niet kloppen, die echt niet waar zijn en die mensen via een omweg bij je terugkomen brengen, dit wordt over u gezegd, word ik soms zo boos. Je kunt je niet verdedigen. Ook voor mij is deze tekst een les. Voor al Gods kinderen is deze tekst een les. Wij moeten dat leren. De voetstappen drukken van onze grote meester. Maar één ding kunnen ze nooit van ons afnemen, kinderen des Heren. Is de gerechtigheid, want dat is je leven. Je kunt nooit anders prediken, nooit anders boodschappen, nooit anders uitdragen dan de gerechtigheid van Christus alleen. Wat het ook voor gevolgen heeft. En heb nou geen medelijden, jongens en meisjes, met Gods kinderen. Dat hoeft niet. Waarom hoeft dat niet? Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. De Heere verlost hen uit het lijden. Hij weet wat ze dragen kunnen. Hij weet wat nuttig en nodig voor hen is. Hij heeft hen beloofd en ziet ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dus als je nou vraagt aan Job. Job, wat heb je veel meegemaakt, man. Zegen God en sterf, stop ermee. Doet hij dat? Nee, dan blijft hij toch zijn God dienen. En zo zou ik nog heel veel voorbeelden kunnen geven. Gods kinderen willen het toch niet anders. En ik hoop, gemeente, dat onze ogen daarvoor geopend mogen worden. Liever dan maar een strijd in dit leven. Dan dat je er huppelend doorheen mag gaan. En je vriend bent van alle mensen. En er straks achter komt dat je de gerechtigheid mist. Laat dat voor ons bovenaan mogen staan. En dat is nog te krijgen. Veel mensen moesten vanmorgen achterblijven. Ik vind het altijd weer aangrijpend. En natuurlijk kan ik dan blijven nodig en misschien... Maar ach, ik kan het u ook niet geven. Er is er maar één die dat kan. En die toepassing, dat moet je weten. Maar zoek dat. Zoek eerst het Koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid. En alle dingen zullen u worden toegeworpen. Amen.